Prediker 2 zal voor vandaag voornamelijk op het programma staan. Vorige keer zijn we begonnen met Prediker 1, dat hele eerste gedeelte. En ja, min of meer geëindigd bij vers 11. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Van die zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die hierna wezen zullen. En volgens mij hebben we toen ook vooral gekeken naar het tijdsbestek van iemand in de korte tijd dat iemand op aarde is. En dat voornamelijk leidt tot gedachten van ijdelheid en van leegheid als je het vergelijkt met die onmetelijke eindeloosheid. Lijkt het wel van de eeuwen van God. We hebben gekeken naar het begin en naar het einde. En God die heeft alles gemaakt van begin tot einde. Ons eigen leven lijkt maar een schaduw. Onze wijsheid, ons geld, staat ergens geschreven, is tot een schaduw. Maar toen hebben we ook gekeken dat de Heer zichzelf een schaduw noemt. Ja, die twee dingen hebben met elkaar vergeleken. Nou, een van de dingen waar prediker Kohelet vaak mee topt, dat vind je volgens mij in prediker 1 vers 11. En dat zal een beetje het uitgangspunt zijn van de studie voor vandaag. Vers 11 zegt: er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen, daarvan zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die hierna wezen zullen. Dus hij heeft in de verzen daarvoor heeft hij gewoon de enorme cycli in de tijden, in de wind, in de gang van de zon getekend. De enorme eindeloosheid en ik leef dit kleine stukje en er is geen gedachtenis, geen herinnering aan alles wat geweest is. En er zal ook geen herinnering zijn bij degene die hierna komen zullen. En dan is dat weer ijdelheid der ijdelheden. In prediker 2 vers 16, daar zie je ook dat geen gedachtenis. Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze, of niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn, aangezien hetgeen nu is, in de komende dagen allemaal vergeten worden. En hoe sterft de wijze met de zot? Laten we dit stukje even in de context lezen. In prediker 2... de eerste 9 versen ongeveer, dan zegt Kohelet, de koning, die zegt wat hij allemaal gedaan had. Hij zegt, hij heeft zijn hart nagespeurd in vers 3, vers 4, ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen. Vers 5, ik maakte mij hoven en lusthoven, ik plantte bomen. Vers 6, ik maakte mij ijvers van wateren. Ik kreeg knechten en maagden. Hij heeft het daar nog niet over de ijdelheid. Hij vertelt eventjes, hij introduceert zichzelf, zou je kunnen zeggen. Van dit is wat, wie ik ben. En dan eindigt hij met vers 9. En ik werd groot en nam toe meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Nou, en dan dat stukje. Wat we nu gaan krijgen, dan kom je eigenlijk voor het eerst die ijdelheid weer tegen. En die ledigheid. En het geen voordeel onder de zon. Ja, daar zal ik even een stuk van lezen. Toen wende ik mij, dus dat is vers 11. Toen wende ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden. En tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Zie, het was al ijdelheid. En hier verwijst hij dus naar al die werken daarvoorheen. Van vers 1 tot 8. En dus dan zegt hij, die zijn allemaal ijdelheid. En kwelling des geestes, of je najagen van de wind. En daarin was geen voordeel onder de zon. Daarna wend ik mij om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid. Want hoe zou een mens die de koning nakomen zal, dus die na de koning zal komen, doen hetgeen al wat al hetgeen gedaan is. Dit lijkt, dit vers en dat zinnetje, dat lijkt een beetje een refrein in dit hoofdstuk. In vers 9 zegt hij nog, ik werd grootman toe, meer dan iemand die voor mij geweest is. En nu gaat hij kijken naar alles wat na hem komen zal. Ja, dat zie je in vers 12. Ja, want hoe zou een mens die na de koning zal komen, doen hetgeen al gedaan is. En dat, voordat we verder lezen, zal ik ook even wijzen waar je dan ook op moet letten. Dus vers 18. Ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon, dat ik die zou achterlaten aan een mens die na mij wezen zal. Daar zie je ook weer na mij. En vers 21. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is. Nochtans zal hij die overgeven tot zijn deel aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. Ja, dus hij laat de dingen achter aan mensen die er niet voor hebben gewerkt. Die na hem komen. Ja, dat is een beetje het refrein in dit gedeelte. Dus laten we even verder lezen vanaf vers 13. Toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, zoals het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. De ogen van de wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in de duisternis. Toen merkte ik ook dat enerlei geval hun allen bejegend, hun allen overkomt, hun allen treft. En dat is voor alles wat er na hem komt. De koning was een wijs koning, een groot koning. En deze koning die zegt, er komen mensen naar. Ja, en wie zal nou weten wie dat is? Is dat een wijs of is dat een zot? En ook, wat maakt het ook uit of je een wijze of een zot bent? Het einde is allemaal hetzelfde. Ja, toen merkte ik ook dat enerlei geval hun treft. En dat ene geval, dat is weer de dood. Kun je uit andere gedeeltes in Prediker opmaken. Ja, ze gaan allemaal op dezelfde manier heen. Of je nou een wijze of een zot bent. Als je naar Prediker 8 ook kijkt. Daar zegt Kohelet ongeveer hetzelfde. Prediker 8 vers 10. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren en degenen die kwamen en uit de plaats van het heiligen gingen. Die werden vergeten in die stad waarin zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid. Zie je, je ziet hier de goddelozen en degene die uit het heiligdom komen. Uit het heilige, der heiligen wellicht. Mensen die hadden goed gedaan in de stad. En mensen die goddeloos waren. Maar hun einde is hetzelfde. Ze worden vergeten. Ja, er is geen gedachtenis. Als we eventjes in de taal van de voorgaande versen blijven. Of Prediker 9 vers 5. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten niet met al. En die weten helemaal niets meer. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ja, dat is denk ik een beetje het thema waar Prediker mee zit in vooral hoofdstuk 2. Er is geen gedachtenis, er wordt niet meer aan je gedacht en de wijze en de zot. Overigens, de zot, dat woord hier, dat komt heel veel voor in met name Prediker en Spreuken. We hebben een van de eerste studies hebben het er met elkaar over gehad. Van Prediker, is dat nou een geschrift van hele late datum, zoals moderne wetenschap soms zegt, dat dat ergens vanuit, na de Babylonische ballingschap komt? Of is dit een boek waarvan we weten, of waarvan de titel zegt dat het de zoon van David is, de koning, en dus Salomo? We weten van Spreuken dat Salomo daar het leeuwendeel de hand in heeft gehad. En dat woord kasil, dus voor zot, komt buiten Prediker en Spreuken, komt op maar 3 keer voor. En dat is in de psalmen. En voor de rest vind je ze eigenlijk alleen maar in Spreuken en Prediker. Het is een heel overwegend, of een heel zwaarwegend argument om te zeggen dat Prediker en Spreuken feitelijk uit dezelfde tijd, door dezelfde schrijver moeten zijn gemaakt. Waar vind je het de eerste keer buiten Prediker? Ja, en het is trouwens, misschien als je in aantallen geïnteresseerd bent, ik weet niet of als ik het goed heb geteld. Ik dacht dat ik het had opgeschreven. Ja, het komt in Spreuken alleen al, komt het 49 keer voor. En Prediker, ik geloof iets van 17 keer. Nou, als je dan kijkt naar de grootte van de boeken, dan is dat ongeveer in verhouding. Komt het even vaak voor, relatief gezien, in Spreuken als in Prediker. Psalm 49, waar die zot, want daar hebben we dus over, die kasil. En dan vind je dat een beetje in de context van Prediker 2. Psalm 49, vers 7 zal ik gaan lezen. Aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op de veelheid van hun rijkdom roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal God zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing van hun ziel is te kostbaar en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan gedurig zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat tezamen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Die dwaas, dat is dan weer de kasil. O God, bladerde even, dat zei te veel. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Nou, dit is nou hetgeen waarvan Prediker zegt, ijdelheid der ijdelheden. Ja, de wijs en de zot. Ze ontvangen enerlei deel. Ik zat bij dit gedeelte, Prediker 2. Zat ik ook aan wat uitspraken en wat schriftgedeeltes van de Heer te denken. En ook naar aanleiding van Psalm 49. Overigens de andere twee psalmen waarin je de zot vindt, Psalm 92 vers 7 en 94 vers 8. Die laatste is misschien ook nog wel goed om even naar te kijken. Psalm 94 vers 8. Dat is het woord kasil. Dat is het Hebreeuw, dat bedoel je toch? Het Hebreeuwse woord kasil. Ja. In Psalm 94 zie je eigenlijk ook hetzelfde gedachten die prediker doormaakt. Laten we een klein stukje lezen vanaf vers 5 bijvoorbeeld. O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. En zeggen, de Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, dat is dan weer de kasiel, wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? Ja, dus hier krijgt prediker feitelijk ook onderwijs. Als prediker dit gelezen zou hebben van wie denk je nou dat God is? Dat hij niet zou zien en niet zou horen? Want dat is uiteindelijk natuurlijk het antwoord wat we gaan geven op dat geen gedachten is. Natuurlijk is er wel gedachtenis. En dat antwoord, dat... Ja, maar nu zit ik een klein beetje in... Want ik begon net over de Heer Jezus. Laten we nog even dit afmaken. Dat antwoord, het is een vraag trouwens die de psalmen door wordt gesteld. Van hoe zit dat nu? En in Maleachi, helemaal aan het eind in onze Bijbels, daar wordt eigenlijk het antwoord gegeven. Ja, dus Maleachi 3, daar zie je eigenlijk diezelfde gedachte. Maleachi, dat is die profeet met al die vragen en antwoorden. Ja, de Heer doet een mededeling en dan zie je een vraag van het volk. Ja, maar ja, wat dan? Wat doen we fout dan? Dat is eigenlijk iedere keer de inhoud van de vraag, van wat doen we verkeerd? En dat zie je ook aan het einde. Vers 13. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heer. Nou, dus de Heer zei, jullie woorden, dat wat u tegen mij zei, zijn voor mij te sterk geworden. Maar u zegt, wat hebben wij dan tegen u gesproken? Ja, dus dat is die tegenspraak weer. En het is gewoon pure schijnheiligheid wat hier allemaal gebeurt. En u zegt, het is tevergeefs te dienen. God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen. Dat is de antwoord van God. Ja, jullie zeggen, het is te vergeefs om God te dienen. Want wat nuttigheid is het. En nu wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd, ook verzoeken zij de Heeren en ontkomen. Dat is ook weer hetzelfde thema. Ja, de goddelozen die kunnen gewoon hun gangetje gaan. De Heere ziet het toch niet. Als dan spreken die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste. Dus nu zijn het weer de woorden van de Heere. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. En dat is gedachtenis van prediker. Voor zijn aangezicht geschreven. Voor degenen die de Heere vrezen. En voor degenen die aan zijn naam gedenken. En ze zullen zeggen, de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zij en ik zal hen verschonen, dus vergeven, gelijk als een man zijn zoon vergeeft die hem dient. Dus de gedachte kan zijn, en dat is het bij prediker ook, de Heer ziet er allemaal niks van, het is allemaal te vergeefs, het is allemaal ijdelheid der ijdelheden. De Heer antwoordt, er is gedachtenis. Ja, dus de boodschap van prediker, een boodschap in prediker is geen gedachtenis. En wat lezen we in Maleachi 3? Er is een gedenkboek en dat is hetzelfde. De gedachtenis, er is een gedachtenis. En de Heere ziet er toch op. Ik begon net, een minuutje of vijf geleden, te zeggen met dat sommige woorden die we hier lezen in de versen 14 tot en met 17, 18, dat die me aan de Heer Jezus doen denken. En ook als je het combineert met Psalm 49. Ten eerste natuurlijk De ogen van de wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in de duisternis. Ja, dat in de duisternis wandelen, dat is Prediker 2, vers 14. Het is niet echt het wandelen van Johannes, maar het is het gaan. Hij gaat de duisternis in. Dus het is niet een ontspannen wandeling, maar het ziet meer op een gaan. En de ogen van de wijzen, ja, dat moet iets met het licht te maken hebben. En misschien dat de Heer hier aan heeft gedacht bij zijn uitspraak over Matthäus 6. Matthäus 6, bijvoorbeeld. Vers 23. Vers 22. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Ja, dus hier wordt het oog heel duidelijk met het licht geassocieerd. Maar indien uw oog boos is, zo zal heel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Ja, dus dat van dat oog, dat vind je in Prediker 2 vers 14. De ogen van de wijzen zijn in zijn hoofd. Ik vind het een wat moeilijke uitspraak, maar het heeft duidelijk iets te maken met het tegendeel. Maar de zot wandelt in de duisternis. Ja, dus ik denk dat misschien dat de Heer hieraan heeft gedacht bij het wandelen in duisternis, zoals je dat ook bij Johannes tegenkomt. Iets duidelijker. Vind ik een stukje in Lucas. Maar dan gaan we eerst even het laatste stukje van Prediker 2 ook lezen. Vers 21. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is. Nochtans zal hij die overgeven tot zijn deel aan de mens die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad. Ja, met andere woorden, iemand die heeft hard gewerkt, maar hij gaat het overgeven aan een ander. Ja, aan iemand die na hem komt, aan zijn erfgenamen. Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid en van de kwellingen van zijn hart die hij is bearbeidende onder de zon? Want al zijn dagen zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet. Zelfs 's nachts rust zijn hart niet. Dat zelf is ook ijdelheid. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Of dit een vraag is van Prediker of van iemand die dat tegenwerpt, dat zou kunnen. Dat vind je in de geschriften van Salomon, zeker in het Hooglied, vind je dat terug. Dan weet je soms helemaal niet wie er eigenlijk wat zegt. Dan moet je heel goed lezen, omdat het iedere keer van perspectief verandert. Misschien is dat hier ook het geval. Is het dus een vraag van, is dat dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien dat zulks van de hand van God is. Want wie zou ervan eten of wie zou zich daartoe haasten, meer dan ikzelf? En dat is een van die lastige gedeeltes in de Prediker. Want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Opdat hij het geven aan dien die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Wat staat hier in dat laatste vers? God geeft wijsheid, wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar de zondaar, dus die niet van God wil weten, geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. En voor wie doet hij dat? Dat doet hij voor degene die goed is voor Gods aangezicht. Voor de ander. Dat doet hij niet voor zichzelf. Ja, hij heeft er zelf niks aan. En daarom eindigt dat ook met dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Misschien, ik durfde niet al te...
Hoe moet ik me dat voorstellen dan?
Nou, laten we eerst even gaan naar het gedeelte, want ik, misschien dat ik het zo meteen wat duidelijker uit kan leggen. Misschien dat de Heer, ik durf er niet al te zwart-wit over zijn, maar dat de Heer hier gedacht heeft aan dit gedeelte, toen die Lucas 12 sprak. En die gelijkenis van de rijke dwaas. Want de vertaling van zot is in het Grieks afroon. En iemand die niet nadenkt, dat betekent meer of meer letterlijk afroon. Iemand die gewoon niet nadenkt. En dat zegt de Heer. Dat is een woord wat wel vaker voorkomt hoor, in het Nieuwe Testament. Maar de Heer zegt het ook in Lucas 12. Er komt iemand uit de menigte, Lucas 12 vers 13. Iemand uit de menigte die komt tot hem. En hij zegt, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelt. Dus eventjes ons voor te stellen. Er is waarschijnlijk een grote erfenis. Er is iemand gestorven. En er komt iemand uit Israël, uit de menigte, die komt naar de Heer. En hij zegt van, spreek recht. Ja, want mijn broeder wil alles hebben en ik wil de helft. Of zoiets. Maar hij zei tot hen, mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? Dat is de vraag. Dus de context is hier, twee broers die vechten over een erfenis van iemand die is overleden. Waarschijnlijk hun vader. En dan zit je natuurlijk al een beetje in het gedachtegoed van prediken. Er is iemand die een hoop goed heeft vergaderd. Het moet overgeleverd worden, de erfenis, en daar begint de Bijbel al. En in die context zegt dan de Heere, die gelijkenis, en hij zegt, zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed. Je weet, overvloed, dat was dat woordje in Prediker ook. Ja, het voordeel, dat is overvloed. Dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis. En dat is dus, om die gelijkenis wordt dus gesproken door de Heer. Om die waarschuwing tegen gierigheid. En om dus die ruzie, om die erfenis, om die kracht bij te zetten. Hij sprak, het land van een rijk man had wel gedragen. Ja, dus had een grote opbrengst. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem, rust, eet, drink en wees vrolijk. Ja, denk ook aan die woorden die we net in Prediker lazen. Ja, dat eten en drinken en tevreden en gelukkig zijn. Maar God zei tot hem, gij dwaas, zot, afroon. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, voor wie zal het zijn? Vraagteken. Dus ook hier, binnen de context van Prediker. Hier was een rijke man, een afroon, een zot, iemand die niet nadacht. Die had het goed geschoten met zichzelf. Hij had hard gewerkt. Zijn land had goed grote opbrengst. Maar hij dacht niet zoals Prediker. Voor Prediker was dit een probleem, maar voor deze man niet. Deze man die dacht van, nou, ik ga het er goed van nemen, maar er niet over nadenkend, dat hij alles, maar dan ook echt alles, achter moest laten. En dat hij dus voor een ander heeft gearbeid. Ja? Al zijn goederen worden nu voor iemand anders en niet voor zichzelf. En dan ook die vraag, voor wie zal het zijn? Met dat vraagteken. En dat is de vraag van Prediker. Ja, je weet niet, wordt het aan een dwaas of wordt het aan een zot gegeven? Alzo is het met degene die zichzelf schatten vergaderen en niet rijk is in God. Dat woord vergaderen kwamen we net ook in prediken tegen. Het synago, het bijeenvergaderen van goederen. En dan het meest opmerkelijk, want hij gaat nog een poosje verder. Hij wendt zich nu tot zijn discipelen. En daarom zeg ik, wees niet bezorgd voor uw leven, wat u eten zult, nog voor uw lichaam, waarmee u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Merk op de raven dat zij niet zaaien, nog maaien, welke geen spijskamer, nog schuur hebben. En God voedt hen. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch kan van u met bezorgde zijn, een el tot zijn lengte van zijn leven, toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Merk op de leliën, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Ik vind op zich de naam Salomo, dat hij hier genoemd wordt in het kader van deze gelijkenis, van deze uitspraak, in het getop van prediker Salomo over wat moet je met die veelheid van goederen. Ja, want alles wat je doet, je verzamelt het voor een ander. Althans, dat is een beetje het idee in prediker. En dan uiteindelijk de les voor de discipelen. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen. En gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult. Ja, ook weer het eten en het drinken. En wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Verkoop hetgeen ge hebt en geef aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, maar waar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Nou, als je even deze gelijkenis in je achterhoofd hebt en dan terug naar prediker, dan bedoelde ik met dat vers 26, want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Ja, wat is goed zijn voor zijn aangezicht? Dat, als dat je vraag is, het is de wijze. Het is de man die rekening houdt met Gods geboden. Het is de man die rekening houdt met God in het leven. Maar de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Ja, die verzamelt en die vergadert. Maar uiteindelijk is dat de zot in dit gedeelte. Hij doet dat opdat hij het geven aan die goed is voor Gods aangezicht. Ja, dus uiteindelijk topt en slooft de zondaar voor de ander. Nou, ook dit hoofdstuk. Ja, ik vind het inderdaad een lastig hoofdstuk. Ik zal er waarschijnlijk nog wel een keer op terugkomen. Maar wat ik probeerde te laten zien in het hoofdstuk, dat je hebt de tegenstelling van de zot en de wijze. Ja, de zot die nergens rekening mee houdt en de wijze wel. Prediker die zat daarmee van ze hebben allemaal hetzelfde uiteinde, hetzelfde doel en er is uiteindelijk geen gedachtenis. Ja, of je nou voor Gods aangezicht wandelt en leeft, ja, zoals degene die uit het heilige komt, of een groot zondaar bent, er is toch geen gedachtenis. Nou, het antwoord staat ook in Prediker. Maar hebben we gelezen vanuit Maleachi dat er wel degelijk een gedenkboek is. God ziet, God weet, God die ogen en oren gemaakt heeft, zou die dan niet zien en horen wat er gebeurt? Ja, dus het is maar denkbeeldig om te denken dat er iets is wat hem ontgaat. En verder, ook, tenminste wat ik een opvallend verschijnsel vond, ja, dat Salomo zegt als het Salomo is. Van er was niemand groter. Niemand die voor mij is geweest, is groter. Maar vervolgens is die zo groot en zo wijs, dat hij zich af gaat lopen vragen van, ja, maar wat zal er met al mijn grootheid, al mijn rijkdom en al mijn wijsheid gebeuren met alles wat, al degenen die na mij komen. Ja, en dat na mij komen, dat zie je dus in vers 12. Want hoe zou een mens die na de koning zal komen, doen hetgeen al gedaan is? En vers 18, ik haat ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon, dat ik die zou achterlaten aan de mens die mij wezen zal, na mij wezen zal. En zo was het ook met zijn wijsheid. Als je verder leest in Prediker, ja, ik ben nu heel wijs, maar wat zal er gebeuren met de dingen die na mij komen? Het kan wel een zot zijn die mij opvolgt, is ook trouwens gebeurd natuurlijk. Rehabeam, de opvolger van Salomo, zit nu te bedenken. Dat was geen wijs koning. Ja, en die verknoeide eigenlijk alles wat Salomo had teweeggebracht. Hij had een heel groot mooi rijk. In die tijd, bij de zoon van Salomo, is dat rijk in tweeën gesplitst. Ja, wie zal het allemaal weten? Dat is een beetje de hopeloze vraag van Kohelet. Van wat gebeurt er nu na mij? En is er nou toch geen gedachtenis? En ik denk dat een antwoord van in Prediker is. Nou, wat we net als raadgeving van de Here in Lucas hebben gelezen. Ja, zoek eerst dat Koninkrijk van God. En dan natuurlijk binnen onze eigen context. Ja, dat werd tot de discipelen gesproken. Maar stel dat bovenaan het zoeken van Gods wijsheid. En wat is die wijsheid tegenover de dwaas? Ja. Wie is de wijsheid, moet ik zeggen? Dat is, en daar eindigen we weer met Christus, de Here. Ja, hij is de kracht Gods en de wijsheid van God. En dat staat volgens mij 2 Korinthe, of 1 Korinthe. Begin. Ik ben toch even, nou goed. We weten dat het in een van de Korinthebrieven staat, moeten we even opzoeken. Tot hier, wat mij betreft.